lesen aus Amos, Hochstück 4, Vers 18 tot 27. Amos 5, Vers 18 tot 27. De dag des Heeren. Wie hun die verlangen naar de dag des Heeren, wat toch zal de dag des Heeren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht. Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw en een beer overvalt hem, en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur en hem bijt een slang. Duisternis zal immers de dag des Heeren zijn, en geen licht, ja, donker en zonder glans. Israëls eredienst bij de Heere gehad. Ik veracht uw feesten en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij mij brandoffers brengt en uw spijsoffers, heb ik daaraan geen welgevallen. En uw vredeoffer van mestkalveren wil ik niet aanzien. Doe van mij weg het getier van uw liederen. Het getokkel van uw harpen wil ik niet horen. Maar laat het recht als water golven en gerechtigheid als een immer vloeiende beek. Hebt gij mij slachtoffers en spijsoffers gebracht in de woestijn, 40 jaar huis Israëls, en tevens gedragen Sekhet uw koning en Kewan uw stergod, uw beelden die gij u gemaakt hebt? Dus zal ik u in ballingschap voeren, voorbij Damascus, zegt de Heere, wiens naam is God der Heerscharen.
Dank u, Hans. Laten we eerst bidden voordat we beginnen. Heere God en Vader, wij zijn dankbaar dat wij hier mogen zijn vanmorgen om vanuit uw woord te horen, uw woorden te luisteren. Heer, wij willen stilstaan bij uw woorden. Wij willen vanmorgen veranderd zijn door uw woorden. Heer, uw woorden zijn krachtig. Wij geloven in uw woorden, Heer. Heer, ik bid dat u ons allemaal wilt klaarmaken om te ontvangen van u wat u ons wilt vertellen vanmorgen. Heer, open ons harten, dat we mogen veranderd zijn van binnenin. In Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen met iets te vertellen over een gelijkenis die Jezus heeft in Lucas 18 verteld. Het is het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar. Lucas 18, vers 9 tot 14. We gaan hopelijk een kort YouTube-filmpje bekijken dat de gelijkenis voorstaat. Oké. Thank you. Dus Jezus vergelijkt de Farizeeër met aan een tollenaar. En moeten we even wachten voor de PowerPoint. Dus de verhaal van de Farizeeër en de tollenaar. Wat zien we in de Farizeeër? Wel, eerst en vooral. Hij was overtuigd van zijn eigen gerechtigheid. In vers 9 lezen we: en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren, en alle anderen minachten. Dus de Farizeeër was overtuigd van zijn eigen rechtvaardigheid. En hij keek ook neer op anderen, bijvoorbeeld de tollenaar. De tekst zegt in vers 11 dat de Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. Dus hij bad bij zichzelf. Hij bad niet tot God. Het ging allemaal om zichzelf, om hemzelf. Hij bad bij zichzelf. Hij was niet gericht op God, maar op zichzelf. En in vers 12 zegt de Farizeeër: ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Zij deed van allerlei externe tekens van heiligheid. Vasten, bidden, op de juiste manier, tienden geven. Dus zij was bezig met godsdienstigheid. En dan hebben we de tollenaar. En iedereen in de maatschappij toen zal met afschuw op hem gekeken hebben. Want hij werkte samen met de Romeinse overheersers. We kunnen het een beetje vergelijken met tijdens de Tweede Wereldoorlog. Belgen die collaboreerden met de Duitsers. Zo zal iedereen de tollenaar beschouwd hebben. Als een collaborateur. Maar de tollenaar was bewust van zijn zonde. We lezen in vers 13 dat hij bleef op een afstand staan. Hij durfde zelfs niet dicht bij God te komen. Hij wist dat hij het niet waardig was om dicht bij God te komen. Hij durfde niet naar de hemel kijken, staat er ook. Hij schaamde zich voor God en hij smeekte God voor vergeving. Dus de gelijkenis gaat over een Farizeeër en een tollenaar. 2 soorten personen. 2 vormen van aanbidding. En Jezus zegt dat God aanvaardt het gebed van de tollenaar, van de collaborateur met de Romeinse overheersers. Maar niet die van de Farizeeër. Niet die van een persoon die iedereen zal naar opkijken. Als een voorbeeld van goed gedrag, van heilig leven. Nee, God aanvaardt niet zijn aanbidding. Nu, wij kennen het verhaal. Aan het einde is niet zo verrassend meer voor ons. Maar voor de eerste luisteraars, dit was chockerend. Dit was echt chockerend. Iedereen was ervan overtuigd dat de Farizeeërs waren vrome mensen. Dat God tevreden was met hen. Dat God hen aanbidding aanvaarde. Dat ze een voorbeeld waren van wat het betekent om een vroom iemand te zijn. Iemand die God mee tevreden is. En hier ligt dan de boodschap van deze gelijkenis. Welk soort aanbidding aanvaardt God? Iedereen dacht, dit is de soort aanbidding dat fariseërs doen, met hun externe tekens van gebed en vasten. Maar nee, het is eigenlijk omgekeerd. Het is de soort aanbidding dat een zondaar doet. Mensen die schuldig voelen, die beseffen dat ze God nodig hebben, dat ze niet waardig zijn om in Gods aangezicht te komen. Dat soort aanbidding wordt aanvaard door God. De fariseërs waren wetties. En het wetticisme kunnen we zo definiëren. Een uiterlijk vertoon van heiligheid zonder dat het innerlijk weerspiegeld is. Een uiterlijk vertoon van heiligheid zonder dat het innerlijk weerspiegeld is. En dat zien we in het verhaal van Jezus. De fariseer bad op de juiste manier. Hij deed al de juiste externe dingen. Maar van binnenin, in zijn hart, was er hoogmoed, arrogantie, een gebrek aan liefde. Het wetticisme is al altijd een groot gevaar geweest voor Gods volk. Zij waren een uitverkoren gevolg. God had hen gekozen. En ze hadden de neiging om te denken, wij zijn beter dan andere volken. Wij verdienen Gods genade. Maar ze hadden eigenlijk de betekenis van genade vergeten. Meermaals hebben we gehoord tijdens deze reeks uit Amos, hoe dat de Israëlieten overtuigd waren dat ze veilig waren, omdat zij Gods uitverkoren volk waren. Dat hun godsdienst de ware godsdienst is. En dus zijn ze veilig. Ze moesten gewoon voortdoen met hun godsdienstige verplichtingen en alles zal oké zijn. God is tevreden. Maar ze waren totaal verkeerd. Ze hadden Gods genade misverstaan. Dus we lezen in Amos 5, 18 tot 20... Wie hen die verlangend uitzien naar de dag van de Heer? Wat zal voor u die dag van de Heer zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw en een beer tegenkomt. Of die als hij thuiskomt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten. Zal de dag van de Heer niet duisternis zijn en geen licht, donkerte, zonder lichtglans erover. De Israëlieten verlangden naar de dag van de Heer. Dag van oordeel. Wanneer, zo dachten ze, dat God al hun vijanden zou verslaan, vernietigen. En zij zullen rechtvaardig verklaard worden in de ogen van hun buurlanden, van hun vijanden. En ze keken neer op hun buurlanden. Ze dachten dat ze beter waren, dat ze rechtvaardig waren. Niet gelijk hen. Klinkt dat bekend? O God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Zoals de rovers, de onrechtvaardigen, de overspelers of ook deze tollenaar. Net zoals Jezus zegt Amos tegen Gods volk. Pas op. Pas op, de dag van de Heer zal geen opluchting zijn voor u. Het zal vreselijk zijn. Duisternis, geen licht. Want Israël zou ook geoordeeld worden. Jullie zijn niet veilig in jullie godsdienstige tradities en gewoontes. Jullie kunnen het oordeel niet ontsnappen. En dat is het boodschap van vers 19. Dat oordeel kunnen ze niet ontsnappen. Maar het wetticisme is nog steeds een gevaar voor Gods volk vandaag. Voor ons ook is het een gevaar. Wij kunnen ook schuldig zijn aan wetticisme. Wat ben ik niet goed, omdat ik al de kerkbijeenkomsten bijwoon. Dank u, o God, dat mijn kinderen niet zijn zoals hun kinderen. Wat ben ik niet goed, omdat ik al de juiste doctrines geloof. Kijk naar mij, hoeveel ik lijd voor mijn christelijk geloof. Wat ben ik toch een superchristen. De waarschuwing van Amos en Jezus geldt ook voor ons vandaag. De Israëlieten waren schuldig aan dit wetticisme. Ze deden al de juiste godsdienstige verplichtingen, maar God aanvaarde hun aanbidding niet. Net zoals die van de Farizeeër in de gelijkenis. Waarom niet? Welke soort aanbidding is wel aanvaardbaar voor God? Laten we verder lezen in Amos 5, 21 tot 27. Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee wil ik niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg. En het tokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren. Laat het recht stromen als water. De gerechtigheid als een altijd stromende beek. Hebt u mijn slachtoffers en graanoffers gebracht in de woestijn. 40 jaar lang huis van Israël. U hebt Sikut, uw koning, rondgedragen. En Kewan, uw beelden, de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt. Daarom zal ik u in ballingschap voeren, verder dan Damascus, zegt de Heere. God van de legermachten is zijn naam. Dus we lezen dat ze volgden al de ceremoniële voorschriften van de wet. De religieuze feesten. Ze brachten offers, brandoffers, graanoffers, dankoffers aan de Heer. Ze zongen liederen tot eer en glorie van God, waarschijnlijk de psalmen. Maar toch was het niet aanvaardbaar voor God. God zegt, ik versmaad uw feesten. Dat zijn sterke woorden. God is zeker niet tevreden. Ik wil uw offers niet aanzien, ze zijn niet aanvaardbaar. In Gods oren zijn hun liederen niets meer dan een lawaai. Wij als christenen vieren kerst en Pasen. We brengen ook offers aan God. Ik zal dit en dat doen, Heer, voor u, als u dit doet. We zingen liederen elke zondag tot eer en glorie van God. Maar dit betekent niet dat God is automatisch tevreden met ons. God is geen machine, hij is geen jukebox. Als je haat erin steekt, kan je kiezen welke lied dat je naar wil luisteren. We mogen niet verwachten dat God is tevreden met ons, juist omdat we naar de kerk komen. De liederen in onze oren zijn wel mooi, maar is God tevreden met onze aanbidding? Is God tevreden met de aanbidding die wij hier geven op een zondagmorgen? Wat is de ware aanbidding? Wel, de sleutelvers is vers 24. Ik zal het opnieuw lezen. Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek. God verlangde naar recht en gerechtigheid in het leven van de Israëlieten. En niet maar een beetje, maar in overvloed. Het moet stromen zoals water, als een bron die altijd voortgaat. Maar waarom deze twee dingen? Waarom recht en gerechtigheid? Wel, recht heeft te maken met hoe wij omgaan met andere mensen. Het betekent dat wij eerlijk en oprecht zijn in onze handelingen met anderen. Bijvoorbeeld een werkgever die ervoor zorgt dat zijn werknemer altijd juist betaald wordt en niet hem uitbuit. Of dat wij eerlijk zijn in ons gezinsleven, dat wij geen geheimen houden tegenover onze partner. Recht heeft dus te maken met hoe wij zijn naar anderen toe. Maar gerechtigheid, dat heeft te maken met hoe wij staan tegenover een heilige God. In onze maatschappij vandaag is sociale recht wel belangrijk nog, maar gerechtigheid is minder belangrijk. Men denkt, zolang je geen kwaad doet aan anderen, mag je doen wat je wilt. Zolang andere mensen er niet onder lijden, mag je doen wat je wilt. Maar de Bijbel spreekt over onze positie, onze situatie, morele situatie van een persoon tegenover een heilige en rechtvaardige God. Dus we kunnen dingen doen die geen kwaad brengen aan andere mensen, maar toch een affront zijn in Gods ogen. Bijvoorbeeld allerlei verslavingen of slechte gedachten die door ons hoofd gaan. Godslastering, het gebruik van vuile taal, brengt geen kwaad aan andere mensen, maar toch is God er niet blij mee. Misschien gaan andere mensen er niet onder lijden, maar vaak zijn wij zelf dan de dupe van onze eigen ongerechtigheden. Denk aan verslavingen. En de persoon zelf gaat dan ten onder. God verlangt dat wij een puur en rein hart hebben. En hij ziet wat wij doen, wat wij denken, wanneer wij alleen zijn. Dus recht en gerechtigheid, deze twee dingen is wat God naar verlangt. Hoe wij omgaan met anderen en hoe wij staan als individu tegenover een heilige God. En het woord dat deze twee verbindt is eerlijkheid. Sociale recht heeft te maken met eerlijkheid naar anderen toe en gerechtigheid, eerlijkheid naar God toe. Wij kunnen onze zwakheden, onze fouten verbergen van anderen. En als mensen zijn we daar denk ik zeer goed in. Om onze zwakheden te verbergen. Maar we kunnen niks verbergen van God. Voor Gods aangezicht staat alles bloot. Hij ziet alles dat wij doen en denken. Al onze tekortkomingen, al onze mislukkingen, al onze angsten staan bloot voor God. Maar we moeten het zien als iets positiefs. Want het betekent dat we mogen compleet onszelf zijn voor God. We hoeven geen masker te dragen voor God. Want hij ziet toch alles. We kunnen eerlijk zijn naar God toe. Dus wat is de ware aanbidding? Het soort aanbidding dat God aanvaardt. Romeinen 12 vers 1 staat er: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Wat is de ware aanbidding? Het is onszelf aan God wijden als een levend offer. We kunnen niks verbergen van God. En Adam en Eva hadden het geprobeerd in de tuin van Eden, maar het lukte hen niet. Het enige dat wij kunnen doen is eerlijk zijn met God. Toegeven dat wij zondaars zijn. Toegeven aan Hem dat wij hebben fouten gemaakt. Dat we onrein zijn voor Hem. En Hem smeken voor vergeving. Dat is wat we zien in het voorbeeld van de tollenaar. Hij was eerlijk met God. Hij wist wie dat hij was voor een heilige God. En wat lezen we verder dan in Romeinen 12 vers 1? Een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dus dit is de ware aanbidding dat God aanvaardt. Waarmee God tevreden is. En dit is ook de logica, de omgekeerde logica van Gods koninkrijk. Wanneer wij proberen om goed te doen, om heilig te zijn in onze eigen kracht, dan mislukken we. Dan loopt het mis. Maar wanneer dat wij eerlijk zijn met God en wij toegeven dat we het niet kunnen, dat we zondaars zijn, dat we het niet waard zijn, dat we vies en vuil zijn van binnenin, dan worden wij heilig verklaard op basis van Jezus zijn bloed. Het is wanneer dat wij eerlijk zijn naar God dat wij heilig worden verklaard. En dit is waar de Israëlieten fout zijn gegaan. Ze brachten allerlei offers, maar zelf waren ze niet toegewijd aan God. Ze hadden zichzelf niet opgeofferd aan God. Ze waren niet eerlijk met God. Ze dachten dat ze het in hun eigen kracht konden bereiken. Ik wil eindigen met een schilderij van Rembrandt, de verloren zoon. Waarschijnlijk kennen jullie allemaal het verhaal van de verloren zoon. Een vader heeft twee zonen. En de jongere zoon vraagt aan zijn vader voor zijn erfenis te ontvangen. Wat een belediging is voor, naar zijn vader toe. En hij verlaat het huis en gaat weg. En hij verkwist al zijn geld van de erfenis in een losbandig leven. Totdat hij niets meer over heeft en hij komt in financiële problemen. En dan beseft hij dat hij verkeerd is gegaan. En hij beslist om terug thuis te gaan. Terug naar zijn vader. Hij zal vergeving vragen van zijn vader. En vragen of dat hij mag als knecht werken in het huis van zijn vader. En wanneer zijn vader hem ziet vanaf afstand, loopt hij naar hem toe. En is hij blij om hem te zien. En vader en zoon worden verzoend met elkaar. En dat zien we hier in deze schilderij. Maar wat typisch is voor de gelijkenissen van Jezus. Jezus geeft er een draai aan. Er is ook nog een oudere broer. En hij kijkt aan. Hij heeft nooit gerebelleerd. Nooit in opstand gekomen tegen zijn vader. Hij is altijd gehoorzaam. En hij kijkt aan en hij is jaloers. Hij is jaloers. En we lezen in Lucas 15, 28 wat dat hij zegt. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Dus de oudere broer is jaloers en kwaad. Hier in deze afbeelding, de verloren zoon is gelijk aan de tollenaar. U beseft dat hij verkeerd was. U beseft dat hij een zondaar is. En hij kiest om eerlijk te zijn met zijn vader. Om eerlijk te zijn naar God toe. En God aanvaardt hem. Maar we hebben ook de oudere broer, die gelijk is aan de farizeeër. Op eerst gezicht, hij doet alles goed, hij is gehoorzaam, maar hij begrijpt Gods genade niet. En van binnenin is er hoogmoed en jaloezie. Dus ik wil u vragen vanmorgen, welke van de twee zonen bent u? De jongere of de oudere? Hebben wij onszelf totaal en radicaal overgegeven aan God, zoals de verloren zoon, die zich gooit voor de knieën van zijn vader en smeekt voor vergeving? Zijn we eerlijk met God? Of zijn we gelijk de oudere broer, gewoon bezig met het uiterlijke schijn van godsdienstigheid, zonder dat het eigenlijk ons hart aanraakt van binnen, zonder dat we veranderd erdoor zijn? Dit is de ware aanbidding die God aanvaardt en die God naar verlangt. Dat wij eerlijk zijn met hem. Dat we toegeven dat we hem nodig hebben. Dat we onszelf zijn en tot hem komen zoals we zijn. Laat ons bidden. Heer, wij lezen hier hoe, wat het betekent om u te aanbidden. En Heer, dat is ons verlangen. Wij willen dat onze aanbidding aanvaardbaar is voor u. En Heer, we zien dat dit betekent dat wij moeten ons blootleggen voor u. Dat we moeten eerlijk zijn met u. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar Heer, we weten dat wij het niet kunnen. We weten dat wij zondaars zijn. Dat we fouten maken. Dat we onrein zijn van binnenin. En dat wij u zo nodig hebben. Heer, wij vragen deze morgen voor uw vergeving. Heer, u bent goed. U bent zoals de vader in het verhaal van de verloren zoon. Liefdevol. En u verlangt ernaar dat wij terugkomen naar uw huis, waar wij behoren. En Heer, wij willen inderdaad ons vanmorgen voor uw knieën gooien. En ja, van u ontvangen. Heer, wij danken u dat wij dit mogen, dat wij mogen vergeving ontvangen door het bloed van uw Zoon. Heer, help ons om altijd, iedere dag, eerlijk te zijn met u. En niet wettisch bezig te zijn. Niet ons hoop en ons vertrouwen op godsdienstigheid te plaatsen, maar alleen in u, alleen in wat u hebt gedaan voor ons. In Jezus' naam.
Dankjewel, David. Na al de liederen die we gezongen hebben, na het avondmaal te hebben gevierd, na al wat we zo net gehoord hebben over Gods woord, als u dan nog steeds de gordijnen van uw hart gesloten houdt voor de dingen die moeten verborgen blijven, dan zal God nu tot u zeggen, zoals we zo net gelezen hebben in Amos: doe van mij weg het getier van uw liederen. Het getokkel van uw harpen wil ik niet horen. Maar als u daarentegen uw hart hebt opengesteld voor uw vader, zing dan dit laatste lied mee zonder angst of schroom. Een lied waarin we niet alleen zijn zegen vragen over onszelf, maar ook dat wij zelf tot zegen mogen zijn voor anderen. Voor hen wiens gordijnen zo al starrig gesloten blijven. Lied 710, gebed om zegen, laten we recht staan. Regen op mij met uw geest, Heer. springt diep in mij, brengt een stroom van zegen, waarin u zelf steeds mooier wordt voor mij. Zegen zijn. Vredes, heilig u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept, is getrouw, hij zal het ook doen. De genade des Heere Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heilige Geestes, zijn met u allen. Amen. God zegen zijn met jullie, een prettige zondag.